Het spoor terug.
Overmorgen is het 1 mei, de dag van de arbeid. Al meer dan een eeuw lang symbool van de werkende klasse. Arbeid adelt en is zaligmakend immers. Maar begin de jaren 80 kwam dat idee over arbeid zwaar onder vuur te liggen. Het aantal werklozen naderde het miljoen. De economische groei stagneerde, de overheid bezuinigde en uitzicht op een baan was vooral voor jonge mensen ver te zoeken. Dat leidde tot allerlei nieuwe initiatieven, waarvan enkele ook vandaag de dag nog ter discussie staan. Luistert u nu naar Luie Donders, verzet tegen het geldende arbeidsethos van de jaren 80, een programma van Gerard Leenders, gemonteerd door Berry Kamer.
Het raakte me dat ik niet voor vol werd aangezien. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om te laten zien, joh, ik doe er ook toe als ik geen betaalde baan heb.
We noemden onszelf ook de dissidenten van de arbeidsstaat.
Het is niet zo dat iedereen die werk heeft dat zo fantastisch vindt. Alleen er zijn weinig alternatieven.
Ik dacht ook echt, wij komen nooit meer aan het werk. Dat het hele systeem van arbeid en inkomen, dat moet, of dat zal, totaal op de schop gaan.
Ik heb een andere manier van leven gevonden, daar ben ik gelukkig mee. Laat mij en de mensen die dat net zo willen als ik, laat ons toch.
De uitkering die je had, heeft een paar jaar feitelijk bijna als een soort van basisinkomen gefunctioneerd.
Wij wilden gewoon echt een andere maatschappij. En we geloofden daar ook in dat het mogelijk was.
Lanterfanters werden ze genoemd. Niks nutten, oblomovisten, luie donders, werkschuwtuig, parasieten, profiteurs. Zomaar een paar typeringen van de groep mannen en vrouwen die begin jaren 80 af wil van het gangbare denken over arbeid. Die principieel weigert te solliciteren en die pleit voor een ontkoppeling van loon en werk door het invoeren van een basisinkomen. En de oorzaak? Socioloog Raf Jansen, mede-auteur van het in die jaren verschenen boek Arbeid anders.
Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Het is een beweging, een verandering zit in de lucht vanaf 68 doorwerkend naar de jaren 70. Ja, dat we naar een soort andere economie willen. Het besef van de grens aan de groei, de Club van Rome 72 met dat rapport. En dat heeft natuurlijk zijn doorwerking, heeft zijn jaren nodig om mensen tot dat besef te brengen. Dat is één, een stroming van mensen, het systeem loopt vast. Daar kloppen een aantal dingen niet. Dat is één. En tweede is de groeiende werkloosheid van toch een aantal goed opgeleide mensen. Krachtige mensen. Maar die geen ruimte krijgen om zich binnen het systeem te ontplooien. En die eigen bewegingen op gaan zetten. En het zat gewoon een beetje in de lucht. Het zat in de lucht.
Leden van de Staten-Generaal. Van de maatschappelijke problemen die zich in ons land voordoen, is de werkloosheid het meest verontrustend. In het bijzonder die onder jongeren.
Leden der Staten-Generaal. Ons land wordt deze jaren zwaar op de proef gesteld. Velen verloren hun baan. Talrijke jongeren konden nog niet aan de slag komen. Dat is moeilijk.
Leden der Staten-Generaal. De werkloosheid loopt scherp op. Het ziet er naar uit dat het herstel van de werkgelegenheid nog vele jaren zal vergen.
Het is crisis in Nederland begin jaren 80. Er zijn bijna 1 miljoen werklozen naast de 750.000 die als arbeidsongeschikt worden aangemerkt. Vooral voor schoolverlaters, of het nu middelbare school is of universiteit, is er geen werk. Ook niet voor Bo Baden, destijds beter bekend onder zijn bijnaam Bingel.
In 1980 studeerde ik af als onderwijzer op de PABO in Arnhem. Maar er was toen een enorme werkloosheid. Dus ik ben toen in de werkloosheid terechtgekomen, de WW. Dat vond ik helemaal niet erg. Toen ben ik meer het actieleven ingestapt in de jaren 80. Was er van alles aan de hand. Woningnood, kernenergie, kerncentrales. Als je daarin dook in die wereld, dan had je op een gegeven moment eigenlijk helemaal geen tijd meer om een baan te hebben. En dan kwam ik thuis wel eens uitblazen op familiefeestjes. En dan vertelde ik waar ik allemaal druk mee was. En er was toch vaak de neiging om te zeggen, Interessant, maar weet je wat? Als ik ergens tegenaan loop voor een baan, dan tip ik je wel. Dat stak mij ergens en ik dacht, waar ligt dat nou aan? En toen kwam ik er zelf achter dat iedereen is eigenlijk doordrenkt van het idee dat alleen betaald werk maakt jou een volledig mens. En doe je dat niet, ben je werkloos of jong of bejaard, dan ben je eigenlijk een tweederangs burger, dan tel je eigenlijk niet mee. En daar werd ik nijdig over, want ik dacht, dat is natuurlijk ook maar gewoon een idee. En dat idee kan je aanvallen. En waarom is arbeid zo heilig als je ziet hoeveel mensen ziek worden van arbeid? Toen, na een aantal maanden broeien, dacht ik, ik ga een bond oprichten tegen het arbeidsethos. De NBTA.
Kitty Maanders is afgestudeerd leraar Nederlands en geschiedenis in Amsterdam. Ook zij komt bij het aanzwellende leger van werklozen terecht.
Toen was er een manifestatie in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, op 1 mei. En ik weet nog wel dat er toen een aantal mensen was, volgens mij in Paradiso. Die zaten op een rijtje en daaronder was Bingel en die had een grote poster hangen. Ontheilig de arbeid. En er stond er nog een tekstje onder, werken is niet zo leuk. En we moeten anders over werkloosheid gaan nadenken. We zijn helemaal niet zo nutteloos. In ieder geval probeerde hij dat idee te relativeren. Dat het ook ruimte biedt om andere dingen te gaan doen. En in diezelfde periode, zo begin jaren 80, was het ook meteen een landelijke trend. Je zag het eigenlijk overal terug. Hè? In Groningen, in Nijmegen. Dat jongeren begonnen met kringloopwinkeltjes, schillenboer, bakker, restaurantjes, cafeetjes, klussenbedrijven. Maar ook andere initiatieven meer om op een ludieke wijze anders over werkloosheid te gaan denken.
Ik ben Fenna Bezijn en in begin jaren 80 was ik actief in twee bewegingen, namelijk Beurs tegen de sollicitatieplicht en Basta in Groningen.
Fenna Bezijn uit Groningen stopt in die jaren bewust met haar studie andragogie en komt in de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers terecht. De RWW-uitkering, een bijstandsuitkering speciaal voor schoolverlaters. Ze ontvangt maandelijks 1000 gulden. Fenna speelt in een band, doet veel vrijwilligerswerk in het vrouwencafé Dikke Trui en moet van de sociale dienst 6 keer per half jaar verplicht solliciteren.
Er waren ontzettend veel werklozen en ontzettend weinig banen. Dat was één ding waardoor wij zeiden van, waarom worden wij alsmaar gedwongen weer tot solliciteren? Wat voor veel mensen heel vervelend was, omdat je alsmaar het gevoel hebt dat je niet voldoet aan de norm. En dat het je eigen schuld is, ik moet solliciteren, en het is je eigen schuld als je dan geen baan krijgt. Terwijl het overduidelijk zo was, er waren geen banen. Dus dat is één ding. En een andere ding was ook nog, is dat het werk daarmee nog steeds zaligmakend werd verklaard. En dus dat je alleen dat maar maakt dat je gelukkig kan worden, of dat je bestaansrecht hebt.
Toen dacht je?
Ik wil daar met die hele gedachtegang niet meedoen. Daar kan ik mij niet in vinden. En nou, dus doe ik niet mee.
Ben je ook beurs van het solliciteren? Solliciteer niet langer.
Ik heb medestanders gezocht eerst. En dat heb ik in de vorm van Martin Duisterwinkel gevonden. Die werkte bij de Groenwinkel. Een winkel die zich bezighield met duurzaamheid, milieu, ja. Biologisch tuinieren. Ja. Nou, dat soort dingen. Kunnen wij niet samen iets gaan doen? Samen een vuist maken tegen het gedwongen solliciteren? En toen is daar de beweging Beurs uit voortgevloeid. En die beweging is naar de sociale dienst gestapt en hebben we gezegd, wij gaan nou niet meer solliciteren. Er zijn geen banen en wij willen niet naar werk toe moeten wat we helemaal niet zien zitten. Wij hebben werk. Voor mij was dat dus in de vrouwenbeweging werken en voor hem was dat in de groenbeweging werken. En dus daarin waren wij dag en nacht bezig.
Voldaan zonder baan.
Dus het was mij ook veel aangelegen dat in alle openheid ging. Want het was natuurlijk makkelijk genoeg om fake sollicitaties te doen. En die deden ook, bijna iedereen deed dat. En dus dan verzon je weer wat en dan zet je je gewoon op je formulier en klaar. Dat werd ook eigenlijk nauwelijks gecontroleerd, hoor. Dus dat was de allermakkelijkste weg. Maar er was mij wel veel aan gelegen om het juist in de openbaarheid te doen. Om het juist aan de kaak te kunnen stellen. De normen en waarden daar over aan de orde te stellen.
In Nijmegen is er een ontmoetingsplek voor werkelozen. Het werkelozencentrum Unitas, waar alternatieve cursussen worden gegeven en nieuwe gedachten over werk en arbeid worden gepropageerd. Jan Hoenselaar, ongeschoold arbeider, is er actief.
Er waren een aantal mensen die vonden het enorm belangrijk dat iedereen aan het werk kwam. Want als je werkt, dan heb je alles. Hè? Dan heb je inkomen, dan heb je voor je werk gewaardeerd, dan heb je een plek waar je anderen kunt ontmoeten, enzovoort, enzovoort. Ongelooflijk veel werd aan werken gekoppeld. Er waren andere mensen, waaronder ik, die vonden dat je ook daar anders naar kon kijken. Dat werken niet alleen betekent dat je in de hemel komt. Al die vruchten kunt plukken die arbeid met zich meebrengt. Dat er wel degelijk andere dingen aan de hand zijn ook. Dat het namelijk niet altijd leuk is om werk te moeten doen wat je niet ligt. Dat het je beperkt, dat het je gijzelt. En ook als je het niet leuk vindt, stap er maar eens uit.
Jan Hoenselaar omarmt samen met de gesjeesde student Jan Lauwe dan ook gretig het idee van een basisinkomen, dat in 1981 door de linkse FNV Voedingsbond wordt gepropageerd. Geef iedereen een basisbedrag waarvan ze kunnen leven, schaf de plicht tot arbeid af en daarmee ook de sollicitatieplicht, en dit maakt mensen vrijer in de keuze van een baan.
Dat is het. Dit is het. Dit geeft ontzettend veel ruimte aan mensen.
De Voedingsbond nota met z'n allen roepen in de woestijn. Dat was wel aanleiding om bij elkaar te gaan zitten en te bedenken van wat gaan we daarmee doen. Als je een basisinkomen hebt, dan kan jij het werk wat jij met je vrienden gemaakt hebt, dat kun je beoefenen. Ja. En dat kan een heel mooi bedrijf. Er zijn trouwens ook hele mooie bedrijven uitgegroeid. Met een basisinkomen wordt inkomen in elk geval gedeeltelijk losgekoppeld van het werk, van de activiteiten die je doet om jezelf te verwezenlijken en om een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Ik ben Han van der Wiel. Ik studeerde in 1982 af aan de Universiteit van Nijmegen. Ik had Nederlands gestudeerd. En het was het jaar dat werkloosheid explodeerde. Ik kende eigenlijk niemand die een baan had. Ik wist van één vrouw die geografie had gedaan, die had een invalbaantje als aardrijkskundelerares. Maar het was ook een tijd dat niemand eigenlijk over banen of carrière sprak. Ik met mijn vrienden, mijn kennissen, we hadden het daar gewoon niet over. Het was de tijd van de buitenparlementaire actie. We waren bezig met antimilitarisme, met kraken, met antikernenergie. Dat vonden we allemaal veel interessanter dan een baan.
De vraagstukken liggen er. Een toegenomen werkloosheid. Een te grote groep van onze bevolking die een gebruik maakt van de sociale uitkeringen. Wij vinden dat er weer gewerkt moet worden.
Ja, wat noemen we nou werk en niet? Als het betaald is, noemen we het werk. En als het onbetaald is, dan heet het opeens vrijwilligerswerk. En dan telt het eigenlijk helemaal niet meer. En dan hoef je nooit te verantwoorden. Ik moest me altijd, bij mijn familie met name, moest ik me altijd verantwoorden waarom ik geen baan had. Ik had met name een aantal ooms die me daar wel eens even de maat namen. Mijn ouders waren daar wat voorzichtiger in. Oh, dus jij meent dat je van de overheid kunt leven. En dan zei ik, ja, maar wat voor werk jullie ook doen, dat wordt nooit ter discussie gesteld. Al doe je het meest stompzinnige werk, want het is betaald. En ik doe misschien veel nuttiger werk, maar onbetaald of met behoud van uitkering. En dan moet ik mij hier voortdurend lopen verantwoorden. Ik liep me te verantwoorden. Dat was het gekke. Eigenlijk had ik moeten denken van, nou, je kunt mijn rug op. Maar ik voelde me wel aangevallen steeds. Dus ik had wel steeds een neiging om me te verdedigen. Dat was ook het dubbele van de hele situatie.
Ik weet nog dat wij op een gegeven moment hadden afgesproken, als wij ergens gingen praten, dat we eerst gingen zeggen, schiet me nou weer te binnen, we zijn niet tegen werken. Als een soort, want dan ben je meteen mee om de oren geslagen. Kun je nog herinneren als je dan zei, we zijn baas en oh, dan willen jullie niet werken. Dat is wat anders. Daar zijn we altijd, denk ik, als hele groep wel hetzelfde in geweest. Dat het niet betekende dat je niet iets wilde gaan betekenen voor een samenleving of voor je omgeving, of dat je te lui was om te werken. Juist niet.
Beurs, 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 beurs. Iedereen die hoort bij beurs. Beurs, beurs.
Terug naar Groningen. waar Beurs, de beweging tegen sollicitatieplicht, haar ideeën op allerlei manieren verkondigt. Gineke Herema, samen met sollicitatieweigeraar Fenne Berzijn, ook actief in Beurs.
Iedereen die hoort bij Beurs. Eén keer per maand moest je je werkbriefje inleveren bij de sociale dienst. En dan stonden wij daarbij met een stempeltje. En dan kon je dat briefje, moest er natuurlijk nog een echt kaartje, moest daar in de brievenbus gegooid worden. En dan kon je daar een stempeltje op laten zetten. Ik ben tegen de sollicitatieplicht.
Ben je ook beurs van het solliciteren? Stempel je kaartje en koop de beurskrant.
We hebben krantjes gemaakt, natuurlijk, met beursberichten. Daar schreven we persoonlijke verhalen in, maar ook wel achtergrondverhalen. En verhalen met achterliggende gedachten, waarom we het doen. We hebben butters verkocht. Liever werkloos dan loos werk.
Dag mevrouw, mag ik u iets vragen?
Jazeker. Heeft u al deze nieuwe butter? Is die net zo goed als van Beurs solliciteren?
Hoezo? Het is gewoon een nieuwe button.
Ja, maar ik wil graag een mooie button. Alle tijd.
Eindtijd.
En ik zie nou, we hebben geraniums gepoot, 220. Want er waren in Groningen toen 220 vacatures tegenover 38.000 werklozen.
Dan hebben we die geraniums hebben we weggehaald bij het station. Ja. En die hebben we om het stadhuis neergezet. En wat was nou de bedoeling daarvan? Als je moet solliciteren op werk wat er niet is, dat betekent eigenlijk dat het gemeentebestuur het beter vindt om achter de geraniums te zitten dan dat je zelf actief gaat worden.
Ondertussen krijgt Fenne Berzijn vanwege haar principiële weigering te solliciteren een strafkorting van 30% opgelegd door de sociale diensten.
Om je te dwingen weer terug in het gareel te gaan.
In haar bezwaarschrift hiertegen schrijft ze onder andere:
ik ben me bewust geworden van het feit dat mijn bezwaren zich richten tegen de maatschappij en dat werken in loondienst daarin heel belangrijk is. Deze maatschappijvorm is er niet ten behoeve van mensen. Er wordt bezuinigd op uitkeringen, lonen, huizenbouw, op alles, behalve defensie. Ik kan hier geen plaats meer in vinden. Ik kan en wil geen werk doen omdat ik hieraan niet wil meewerken. De reactie op mijn bezwaarschrift was vooral heel veel onbegrip. Ook wel afkeurend en veroordelend. Ik werd genoemd tussen het normale en het abnormale inhangen. En ook gewoon dom. En nou ja, het paste zo niet in het normale denkkader. Het werd veroordeeld.
Daarom besluit Fenna, want wat begin je met 700 gulden in de maand, tot proletarisch winkelen. 70% van de boodschappen wil ze wel betalen. De rest niet.
21 gulden, ik kan niet alles betalen. Ik kan maar 70% betalen, omdat ik een uitkering heb. Dat is al een minimum. En ik kan daar maar 30% op gekort. Dus ik wil maar 70% betalen.
U vraagt gratis boodschappen mee.
Ja?
70% is toch een deel gratis?
30% gratis.
Ja. Nou ja, goed. Maar ik bedoel, maar dat kan toch niet?
Ik denk het enige wat Simon kan overkomen.
Alles wat we deden, dat deden we gewoon zelf. We richtten het zelf op. Dus er was bevlogenheid, er was idealisme. En waarom zou je het zo op deze oudbollige, starre manier doen als het allemaal zoveel beter kan? Wij wilden gewoon echt een andere maatschappij. En we geloofden er ook in dat het mogelijk was.
Het geloof in een andere maatschappij is ook aanwezig bij de Nederlandse Bond tegen Arbeidsethos, die met veel bravoer de nieuwe ideeën over arbeid en basisinkomen naar buiten brengt. Bo Bingel Bade.
Ja, we gingen een blad oprichten, het bondsorgaan. Later werd dat de Luie Donder, blad voor onbemiddelbaren. We hebben openbare picknick in het Vondelpark georganiseerd. We organiseerden ook een nacht tegen de arbeid in het filmhuis Rialto, waarin allerlei films werden vertoond over arbeid en de schaduwzijde daarvan. En we werden heel veel uitgenodigd door scholen en bedrijven en door universiteiten. Maar iedere keer merkte je op lezingen, als de Partij van de Arbeid er was of de vakbond, dat je een soort open zenuw raakte bij die mensen. Dat dat ze eigenlijk heel boos werden. Hoe kun je nu zo makkelijk praten over die werkloosheid? Het is voor zoveel mensen een ramp. En arbeid is het belangrijkste wat er is. Mensen ontlenen hun identiteit. En ja, wij hielden een heel vrij gevochten nieuw verhaal van hoezo is het een ramp? Je kunt op een mooie manier, met veel vrije tijd en rust, kun je je leven een nieuwe wending geven. En je uitkering gebruiken als basisinkomen. Dus ja, boeiende confrontaties.
Ook Kitty Maanders van het NBTA stuit in debatten over het basisinkomen regelmatig op onbegrip.
Geen baan, geen macht, hè, werd er gezegd. Terwijl ons argument was juist, in ieder geval, zorg je dan voor een stukje economische onafhankelijkheid. Zonder dat dat meteen via betaald werk hoeft. Want een vrouw had dan meer ruimte om zich te ontwikkelen. Want het wil niet zeggen, als je een basisinkomen hebt, dat je daarnaast geen betaald werk meer zou doen. Ja, we werden al snel, ja, niet qua mensen heel groot, maar qua ideeën eigenlijk heel groot. Discussies met de rode vrouwen, discussie in de krant. Ja, we hadden eigenlijk heel veel werk, eerlijk gezegd. Maar het was ook heel inspirerend, hè?
Een artikel van Bingel in de Volkskrant, waarin hij het onderwijs neerzet als een opleidingsinstituut voor banen die er niet zijn, roept woedende reacties op.
Ja, het raakte een open zenuw bij heel veel mensen. Meester Bingel profiteert van het vaak harde werken van anderen, van de kapitalistische maatschappij die hem de kans geeft te genieten van zijn werkloosheid. Zo liggen de feiten en niet anders. Als ik 's morgens in het donker wegga naar mijn grote ontmoedigingsfabriek, mijn monstrueuze platmaker, mijn onvoorstelbare snelkookpan, draait meester Bingel zich nog eens om op zijn andere zij. En als ik in de loop van de middag terugkeer en de repetities uitpak die ik moet gaan nakijken, zit Bingel voor het raam te lezen, te mijmeren, na te denken over het in actie komen voor een betere wereld of creatief niets doen, wat dat ook mag zijn. Ja. Ja, het was een rebelse energie die mij trok.
Ze werkte keihard.
Socioloog Raf Jansen.
Dat werd ook ondersteund door groepen elders die ook in de gaten kregen van, ook merkten aan hun eigen leven, jongens, hier klopt iets niet. Hier klopt gewoon iets niet. We zijn best bezig met goede dingen in de sfeer van alternatieve arbeid, alternatief werk. We geven voorlichting op scholen. We zijn bezig met ecologische projecten. En dat is hartstikke goed werk. Dat klopt ook naar de toekomst toe. En we worden onder druk gezet om te solliciteren naar banen die er gewoon niet zijn. Dus dat doen we niet. Er waren echt principieel mensen die er ergens voor gingen.
De kritiek op het gangbare arbeidsethos van de zogenaamde baanvrije, hun andere manier van kijken naar werk, naar de sollicitatieplicht en naar het basisinkomen, krijgen relatief veel aandacht. Niet alleen in de pers, maar ook in de muziek. Harry Jekkers bezingt Koos Werkeloos en de Jansen Baggeband uit Susteren scoort een hit met het door Evert Mastoff geschreven nummer Solliciteren. Hey!
De perspectieven voor de toekomst is 0,0.
De perspectieven voor de toekomst is 0,0. Toekomstperspectieven, daar hebben we dus niks aan. Hè? Dat is niks. Al heb ze nog veel zweten, een universitaire bul. Al heb je na veel zweetwerk een bul gehaald op de universiteit. Al ben je onderwijzer, bankwerker of psycholoog. Al ben je in het onderwijs, of ben je bankwerker, of ben je psycholoog. De komende jaren ben je waarschijnlijk werkloos. Dus een beetje toch cynisch zo van, het wordt niks meer. Je kunt wel formuliertjes invullen en het liefst zoveel mogelijk, maar je kunt net zo goed niks invullen, want het heeft toch het nut. Je moet solliciteren. Dan schrijf maar opnieuw. Begin maar opnieuw te schrijven en het heeft geen zin. Het is dus dat je iets moet doen wat totaal geen zin heeft. Het is een beetje een cynisch verhaal zit er wel in.
Maar ondanks de veelvuldige aandacht voor de alternatieve manier van leven en kijk op arbeid en inkomen, verandert er weinig. Integendeel. Het kabinet Lubbers bezuinigt op de uitkeringen, komt met maatregelen om het vrijwilligerswerk met behoud van uitkering aan banden te leggen en stelt de voordeursdelingskorting in. Han van de Wiel.
De redenering van de regering was eigenlijk best begrijpelijk. Als je met elkaar in een huis woont, dan deel je bepaalde voorzieningen. Dat is goedkoper. Dus mensen die achter één voordeur wonen, kunnen we korten op hun uitkering. In Nijmegen wonen massaal op die manier. Dus wij waren allemaal tegen. Dus er waren massale voordeurdelerskortingsacties. Echt, er deden duizenden mensen aan mee. Een van die acties was, we gaan naar het gemeentehuis. Bezetten we daar de kantine van het gemeentehuis. Zeggen tegen het personeel, neem maar een middagje vrij. Wij neemt die over. Wij gaan niet gratis eten. En dat hebben we gedaan. We hebben de boel ook weer netjes afgewassen. We zijn met z'n allen, toen waren we met iets van 150 mensen, met z'n allen afgevoerd. Er is allemaal een foto van ons genomen en we zijn weer vrijgelaten.
Het zet geen zoden aan de dijk. En ondertussen stijgt de werkeloosheid onder jongeren naar meer dan 30%. Ondanks dit gegeven blijft de politiek vasthouden aan de sollicitatieplicht.
Dus was iedere keer het verweer, ja, die sollicitatieplicht staat in de wet. Dus je kan vinden wat je vindt. Dat zijn misschien hele mooie, nobele gedachtes. Maar dat past niet binnen onze wetgeving die we hier hebben.
In Groningen wordt de actie tegen de sollicitatieplicht uitgebreid. Door werklozen wordt BASTA opgericht. Zij weigeren voortaan te voldoen aan de verplichte halfjaarlijkse herkeuring.
Om te kijken wat er in je situatie veranderd is, of je genoeg gesolliciteerd hebt, of je te checken of je wel bent wie je bent. Nou ja, het hele rattenplan. Waarbij dus elk half jaar weer precies dezelfde dingen werden gevraagd. En daarvan hebben we ook gezegd, nou, dat doen we niet langer.
Met als gevolg dat de groep BASTA 3 maanden lang geen uitkering meer krijgt. Han van de Wiel, die vanuit een onderzoekscollectief in Nijmegen veelvuldig schrijft over arbeid en inkomen, is niet zo van het principieel weigeren om te solliciteren.
Nee, van die school was ik niet. Ik wilde niet, die prijs wil ik niet betalen, want dan wist ik, dan word ik gekort op mijn uitkering en uiteindelijk verlies ik mijn uitkering. En ik zat gewoon in een hele luxe positie. Wij allemaal overigens. Hoor. We hadden gewoon een staatsuitkering. En daardoor konden we inderdaad de staat bekritiseren met een uitkering van de staat. Dus dat heb ik nooit overwogen. Dan moest ik een te hoge prijs betalen. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je zo... Wat levert het op? Kennelijk had ik toen ook geen vertrouwen in dat als je dat zou doen, dat daarmee echt iets zou veranderen.
Die verandering vindt ook niet plaats. In 1984 begint de economie weer enigszins aan te trekken en ook de werkeloosheid is over haar hoogtepunt heen. Funest voor de aanhangers van een andere samenleving. In Groningen halen de sollicitatieweigeraars na 3 maanden zonder inkomen noodgedwongen bakzeil.
Toen hebben we uiteindelijk gezegd, nou ja, dit, nu zijn we ja, ten einde raad wat dat betreft. We kunnen niks meer verzinnen hoe we nu hier om moeten gaan, anders dan toch weer een uitkering aanvragen. En dat hebben we gedaan. En toen is er natuurlijk gezegd, ja, jullie kunnen wel een uitkering krijgen, maar dan moet je je houden aan de regels. En dat heeft eigenlijk toen ook iedereen gedaan. Ja. Nou, zo is het toen nog een tijdje verder gegaan. Maar dat was natuurlijk wel het einde van
Beurs en BASTA.
Ja, ja. En op het laatst had ik een beetje het gevoel dat ik nog als enige die roepende in de woestijn, hè, daarmee bezig was. Ik werd toen ook wel een tijdje ja, alleen gevoeld. Of hoe moet je dat zeggen? Toen heb ik mij wel in de steek gelaten gevoeld, ja.
Ook de Nederlandse Bond tegen Arbeidsethos houdt op te bestaan. Kitty Maanders.
Beste Luie Donders, dit is voorlopig de laatste Luie Donder. We gaan wel door, maar op een andere manier. Na 2 jaar zo gewerkt te hebben, willen de meeste bondo's en bonda's de strijd tegen de arbeidsmoraal en voor een basisinkomen en eigen arbeid op een andere manier voortzetten. De concrete consequentie is dat de Luie Donder voorlopig niet meer uitkomt. Misschien willen anderen het voortzetten.
En de aanhangers van het basisinkomen voelen zich in die tijd steeds vaker roepende in één woestijn. Jan Lauwe.
Het is een heel bijzonder idee en in het begin denk je van nou,
als mensen dit horen, dan moeten ze dat allemaal geweldig vinden. Maar dat arbeidsethos en inderdaad economische wetmatigheden, hè, tussen aanhalingstekens, zijn zo krachtig, zo sterk. Dat is moeilijk hoor, om als individu daar voortdurend tegenin te varen.
Achteraf gezien zijn we met een hele kleine groep mensen in staat geweest om ontzettend veel publiciteit te genereren via media en acties. En in die zin hebben we misschien steentjes in de vijver van het vanzelfsprekende gegooid. Maar we hebben nooit strategisch heel lang nagedacht of over de impact zitten nadenken. En misschien is de impact miniem geweest. Wie zal het zeggen?
Feit is wel dat de idealen van toen, een andere manier van leven in een maatschappij zonder sollicitatiedwang en met een basisinkomen, niet verwezenlijkt is.
Erg, hè? Nee, hoor. Ik denk dat het nut gehad heeft. Alle rimpelingen die je kan aanbrengen, want dat zijn het eigenlijk, rimpelingen in het water, die hebben allemaal tezamen wel nut. En vele rimpelingen samen zullen uiteindelijk toch een golfje worden. En uiteindelijk gaat er toch iets veranderen. En dat zo dacht ik toen niet. Want ik dacht, die golf die ik veroorzaak of die wij veroorzaken, die gaat wat veranderen. En dat is niet waar gebleken. Het was een rimpeling.
In het spoor terug het programma Luie Donders. Verzet tegen het geldende arbeidsethos van de jaren 80. Samengesteld door Gerard Leenders en gemonteerd met Berry Kamer. Met dank aan Nienke Vijs, Jan Lorskens en Kees van den Bos.